Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de gemeente Grams in Albanië, de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Een voorbede wordt gevraagd voor mevrouw Van Doren Hommersom uit Elim, die voor revalidatie in Vrijthof de Tiel verblijft. Voor mevrouw Van den Hatert Budding, Nieuwedam 16, die in hospice Vrijthof de Tiel wordt verpleegd. Voor mevrouw Van Bruggen de Haas, wethouder van de Vierenstraat 20A, die tijdelijk in Elim verblijft voor revalidatie. Voor mevrouw Louters van Eldik, Lindenhoflaan 12C, die tijdelijk voor revalidatie in het Anker in Kesteren verblijft. Voor mevrouw Van Dodeweert van Baren, Alsmeerstraat 21, en ook voor mevrouw Vermeer van Elst en Bogert 1, die beiden in het ziekenhuis in Tiel zijn opgenomen. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er sing-in. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Dinsdagavond vergadert de kerkenraad. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. En zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Verdere informatie over deze activiteiten kunt u vinden in de kerkbode. De actie Kerkbalans heeft het mooie bedrag van €111.000 aan toezeggingen opgeleverd. We willen de gemeente daarvoor hartelijk bedanken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 24, vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? En ook vers 5. Verhoogt op poorten nu de boog. Ik noemde u de versen 2 en 5 van Psalm 24. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen uit Psalm 118 en daarvan de verzen 1 en 3. Laat ieders Heren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. 1 en 3 van Psalm 118. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 67 en wel de versen 2 en 3. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. En ook het derde, de volken zullen Heer u loven, o Heer, u loven al te maal. Tweede en derde vers van Psalm 67. Maar nu eerst belijden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, u bent het die we in de Heere Jezus Christus mogen aanroepen als onze Vader. Daar danken we u voor. En vanavond mag het gaan over Jezus Christus, uw Zoon. Dat u al zo lief de wereld hebt gehad, dat u hem hebt gegeven. Al het pogen en proberen van mensen ten spijt om er zelf uit te komen, kwam de oplossing van de andere kant. Ja, Heere, u hebt voorzien in een lam dat geofferd werd. Jezus Christus, slachtofferlam, voor onze zonde. Daar hopen we vanavond bij stil te staan, aan de hand van het leerboekje van de kerk. Wilt u ons daarbij zegenen, o God, om ons oor te luisteren leggend bij uw woord, ook de lijnen te trekken naar ons leven. Laat uw geest dan zijn werk maar doen en ons telkens dat woord van u te binnen brengen. Zodat we op niemand anders zien dan op de Heer Jezus Christus alleen. We willen u vragen of u de werken van de boze wilt verstoren, wilt verbreken, stuk wilt maken, zodat hij zich er niet tussen weet te mengen en te dringen. Ja, laat ons voor andere stemmen doof zijn en alleen opmerkzaam op de stem van uw getuigenis dat zo vast en zo zeker is en juist ook aan mensen zoals wij zijn echte wijsheid wil leren. Want u spelt ons maar niet wat op de mouw, maar u maakt wijs tot zaligheid. Wat een zegen, wat een voorrecht, wat een verantwoordelijkheid ook. Geef dan dat er vanavond voor jong en oud wat bij mag zijn. Het is vaak zo moeilijk om een preek te onthouden van A tot Z. Maar we willen vragen, wilt u dan ervoor zorgen dat de kern ons raakt, ons treft en niet minder trekt achter de Heer Jezus aan. Vandaag, maar morgen weer opnieuw, ja elke dag van ons leven, opdat we hem de eer bieden die hij waard is om te ontvangen. Laat daarom ook ons luisteren, ons zingen, ons orgelspel, ons spreken gericht zijn op u en van u ontvangen. Wij vragen het van u, om Jezus wil alleen uit enkel genade, in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij lezen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit het tweede Bijbelboek, Exodus. Hoofdstuk 32, de versen 30 tot en met 35. En daar valt het op dat Mozes de rol van middelaar heel sterk op zichzelf betrekt. Maar daar neemt de Heere God toch geen genoegen mee. Daarna, na Exodus 32, lezen we uit de eerste brief die Paulus schreef aan zijn medewerker Timotheus. Eerste hoofdstuk vanaf vers 12. En dan lezen we door tot in 1 Timotheus 2, het zevende vers. Waar Paulus het ook over niemand anders heeft dan de Heer Jezus Christus. Die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. We luisteren eerst naar Exodus 32, vanaf vers 30. En het geschiedde de volgende dag dat Mozes tot het volk zei: Ge hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weer tot de Heere en zeide: Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat ze zich gouden kalf gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek dat ge geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes: Die zou ik uit mijn boek delgen, die aan mij zondigt, doch ga nu heen, leid dit volk waarheen ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan, doch ten dagen van mijn bezoeken, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, omdat ze dat kalf gemaakt hadden, dat Aaron gemaakt had. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. 1 Timotheus 1 vanaf vers 12 tot en met 1 Timotheus 2, het zevende vers. Daar schrijft Paulus: en ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, daar ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld van hen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning der eeuwen nu, de onverderfelijke en de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat ge naar de profetieën die aangaande u voorafgegaan zijn, daar in de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebbende, aangaande het geloof schipbreuk geleden hebben. Onder wie is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan wordt smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat we een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen. De mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Tot zover de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. We staan vanavond stil bij zondag 6 uit de Heidelbergse Catechismus. En die willen we met elkaar ook lezen. Zondag 6 staat in het tweede gedeelte van de Catechismus. Dat gaat over de verlossing. Zondag 5 is een zoektocht geweest, hoe die verlosser eruit zou moeten zien. En daar borduurt zondag 6 op voort. Er wordt gevraagd, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat een mens zelf zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en weergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet ge dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard, En daarna door de heilige patriarchen, de aartsvaders, en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover de lezing uit de Heidelbergse catechismus. Voordat we dit met elkaar gaan overdenken, zingen we een psalm die ook de drieslag van de catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid bezingt. En dat is psalm 130, die we in zijn geheel zingen. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Ik blijf de Heer verwachten. Hoopt op de Heer, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. We zingen psalm 130.
Thank you.
Gemeente des Heren, als u daar geen bezwaar tegen hebt, wilde ik vanavond bij de behandeling van zondag 6 uit de Heidelbergse Catechismus graag achteraan beginnen. Vorige keer, dat was nog in het oude jaar, hebben we zondag 5 op de voet gevolgd. En we hebben die gevolgd alsof we nog van niks wisten. We hielden ons dom en we zagen steeds dat er diverse deuren voor onze neus werden dichtgeslagen. En dat er uiteindelijk maar één deur, één weg open bleef. En dat was niet de slechtste, maar de beste. Zonder dat daar nou ook maar een naam werd genoemd van wie dat dan was. En ik denk dat we vanavond die weg niet nog eens een keer moeten gaan afleggen. Misschien gebeurt dat stiekem weg tussen de regels door vaak genoeg, dat er net gedaan wordt alsof wij de Heer Jezus Christus moeten ontdekken of uitvinden, alsof Hij iets van ons was, een uitvinding van ons. Maar Hij is gegeven. Hij is geopenbaard. Al zo lief God heeft gegeven. En dan kun je denken, waar is dat goed voor? Waarom moest Hij komen? Laat ik u één ding vertellen, en dat is dat ik mijn grootste nood, mijn diepste ellende juist leer kennen in het licht van het licht. Anders dan blijft het toch maar wat zoeken en tasten in het donker. Nee, het licht is ontstoken, aangedaan en aangegaan. Jezus Christus. Hoe groot mijn nood is, zie ik dan pas wanneer ik zie wat voor een moeite er gedaan moest worden door deze verlosser. De moeite die Hij zich heeft moeten getroosten, wilde Hij redder kunnen zijn om dat teweeg te brengen wat werkelijk voldoende was. Heb ik daar kijk op? In het geloof? Ik denk dat het diepste inzicht in onze menselijke ellende geen mens heeft gehad, maar God de Vader. En daarom heeft Hij ingezien wat er nodig was om dat te verzoenen, om dat te vergeven. Vandaar dat geschenk uit de hemel, Jezus Christus. Hoe ik dat weet? Nou, zegt de laatste vraag en antwoord uit zondag 6, uit het heilig evangelie, uit de blijde boodschap. Ik ga en ik hoef niet te gaan bij mijzelf daarvoor te raden. Maar dat is geopenbaard, blootgelegd door God zelf. In de Bijbel, in zijn woord. Wij zouden er maar wat van gemaakt hebben. Als wij een redder hadden moeten uitvinden of uitzoeken. Dat zou dan een held geweest zijn. Een superfiguur. Wij zouden er zoveel bij gehaald hebben En het liefst zou dat ook nog moeten hebben strelen over ons gevoel. Nee, zegt de catechismus, het woord. Het heilig evangelie. Dat zegt toch genoeg. Daar heb ik toch alles aan. Als de opstellers van de catechismus hier het woord evangelie gebruiken, dan bedoelen ze niet alleen de 4 eerste Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Die heette ook evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar ze bedoelen eigenlijk de hele goede boodschap. Want dat betekent het woord evangelie. Die hele goede, blijde boodschap die eigenlijk vanaf het eerste hoofdstuk in Genesis tot het laatste hoofdstuk in Openbaring ons wordt verkondigd. En waarom is het een goede boodschap? Omdat die van God komt. En van God komen geen slechte dingen. Een goede boodschap. Je zou kunnen zeggen, al heel vroeg in de Bijbel had de Heere God alle recht van de wereld en van de hemel en de aarde om, ja, vooral na het derde hoofdstuk in de Bijbel, Genesis 3, een punt te zetten. Nou is het klaar. Afgelopen. Adam en Eva, die kozen voor uitlandigheid, voor ellende. Ze kozen als verdwaasden in plaats van voor het leven, voor de dood. Maar daar al, in Genesis 3, en dat is alleen maar genade, daar al komt God hen tegemoet met de moederbelofte, dat hij vijandschap zou zetten tussen zichzelf en de slang. En de slang zou uiteindelijk het onderspit moeten delven. En ergens anders wordt ook in de catechismus verwezen naar de patriarchen, de aartsvaders. Niet te vergeten, hoe heeft Abraham het niet gezegd met een zeg maar vooruitziende blik daar bij die berg Moria, toen hij zijn kleine Isaac moest gaan offeren en opofferen. En Isaac in een helder ogenblik zegt van, ja vader, hoor nou eens even, we gaan dan wel de berg op en we hebben alles, zo lijkt het, maar waar is het slachtofferlam? En dat Abraham dan, en die had zoveel anders aan zijn hoofd op dat moment, geloof het maar, dan weet te zeggen, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn jongen. En dat gebeurt ook daar op de berg Moria, maar die woorden kun je ook doortrekken naar het grote lam van God. En hoe heerlijk heeft iemand als Jesaja daar ook niet over mogen profeteren, over de knecht des Heren die heeft geleden. Een profeet als Micha. En ga ze allemaal maar na. En ook al die oud-testamentische offers en andere gewoonten, die ceremonieën, die gebruiken die de Heere God zelf had ingesteld, die hadden maar een tijdelijk gebruik nodig. Een tijdelijke aard. En Jezus Christus, daar naartoe moesten ze heen wijzen. Naar zijn offer. En Jezus zegt het zelf in een van zijn gelijkenissen. En ten laatste zond hij zijn zoon. Ten laatste, ten slotte, is dan die openbaring, die profetie van de komst van de grote zoon van God vervuld geworden. Hou er rekening mee hoor. Gods beloften, die zijn niet loos. Die zijn niet leeg. Dat zijn geen zoethoudertjes van alsjeblieft, hier heb je weer wat. Nee. En die worden vervuld. Van A tot Z. Totaal. Al onze twijfels. Heel ons ongeloof ten spijt. En je merkt dat eigenlijk door de loop van de Bijbel heen, te beginnen bij Genesis al, dat de Heere God steeds meer openbaart, steeds meer blootlegt ten aanzien van zijn zoon. En dat hij ten laatste dan ook zijn zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar eeuwig leeft. Die in hem gelooft. Niet het geloof in mezelf, ook niet het geloof in mijn zonde, of dat ik zo'n slechterik ben. Dat is zaligmakend, maar deze Christus te kennen, Jezus de Zoon van God, en dat voor eeuwig, voor het leven. Heel de Bijbel door zou je kunnen zeggen, wijzen de lijnen uit het Oude Testament naar de Heere Jezus toe, naar deze verlosser. En na Christus wijzen al de lijnen in de brieven van de apostelen en in de openbaringen weer terug naar dat kruispunt in de geschiedenis dat er geweest is op Golgotha. Jezus Christus, hij in het middelpunt. En wie dat beaamt, wie dat ziet, die zal ontdekken hoe ver je van of hoe dichtbij je bij dat middelpunt vertoeft in het leven van elke dag. Maar ontdek het maar voor het eerst en telkens weer opnieuw hoe Gods liefde naar je uitgaat. Ik wil niet veel zeggen, maar merkt u dat de omgang met het heilig evangelie daarom zo onmisbaar is? Los van de Bijbel gelovend kom ik her en der en overal terecht, maar niet bij die gegeven Christus. Los van de Bijbel krijg je wangedrochten en karikaturen, spotprenten ten aanzien van de Heer Jezus, gedachtespinsels van mensen. Maar nee, God heeft hem ons gegeven. Lees je Bijbel maar. Laten we daarvan uitgaan en niet de rollen omkeren. Zo lijkt het evangelie in die brede zin dan net een stuk opgevouwen papier te zijn dat van lieverlee steeds verder wordt uitgevouwen, uitgerold. Ik heb dat eens gelezen met een voorbeeldje, zoals een vader tegenover zijn kind iets kan vertellen over Nederland, het land waar je woont. Dan is dat allemaal nog heel ver weg voor dat kind. Ja, papa vertelt daar wel mooie dingen over, maar nou, na verloop van tijd dan gaat dat kind naar school toe en hangt daar een grote wandkaart van Nederland met de rode stippen erop en de meester of de juf die wijst het aan. Dat is Groningen en dat is Ochten. En de rode vlekken zijn de hele grote steden, Amsterdam en Rotterdam, Utrecht. En daartussendoor lopen van die blauwe kronkels, dat zijn de rivieren. Maar dan wordt dat Nederland voor dat kind al wat duidelijker. Komen ze van vakantie terug, liggen er een stapel aanzichtkaarten met foto's daarop van kerken en pleinen, monumenten, bezienswaardigheden uit al die plekken en plaatsen van Nederland. En dan wordt dat beeld nog weer meer ingevuld wat Nederland is. En tenslotte gaat het kind zelf op reis met de trein of met de auto om Nederland te ontdekken en steeds meer kennis te maken. Nou is dat Nederland, van wat zijn vader vertelde, precies hetzelfde als wat hij zelf ontdekte. Alleen, en dan gaan we weer terug naar de Bijbel, zoals God de Vader het in het begin heel in bedekte termen omschrijft, wie zijn zoon is en waarvoor hij komen moest, zo wordt dat hoe langer hoe meer opengelegd, totdat je de Heere Jezus zelf tegenkomt, ontmoet en niet meer missen kunt. En oog in oog met die verlosser ga ik inzien van, hey, waarvoor moest hij komen? En merk ik het, niets is er waar ik op en in kan rusten, maar mijn redder is mijn God in Jezus Christus. Misschien zegt u wel van, ja, dat klinkt heel eigen, dat klinkt heel bezittelijk. En dat hebben we toch niet van onszelf, maar de Heidelbergse Catechismus die schrijft het ons voor. Wie is die middelaar die tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig mens is? Onze Heere Jezus Christus. Op sommige momenten kom je het wel tegen dat je ineens wat terugdeinst voor die bezittelijke voornaamwoorden. Onze Heere Jezus Christus. Maar wat wil de catechismus ons nou duidelijk maken? Dat je niet te afstandelijk moet doen ten aanzien van de Heere Jezus Christus. Dat we niet spreken en preken over ene Jezus van Nazareth. Onze Heere Jezus Christus. Mijn Jezus, ik houd van u. Of gaat u dat te ver? Onpersoonlijk spreken over de Heer Jezus Christus, ja, dat gaat je misschien beter en gemakkelijker af. Maar denk nog eens terug aan het oude jaar, maand december, Lucas 2. Wat werd er gezegd tegen de herders in de velden van Efrata? U is heden geboren, de zaligmaker. Voor u. God heeft u niet willen overslaan. Het moet zo persoonlijk, omdat het zo persoonlijk mag, van God uit. Heel eenvoudig gezegd, God doet zijn kind cadeau. Daarvoor is Jezus niet in de wieg gelegd, maar in de kribbe gelegd en aan het kruis gehangen. En een engel boodschapt en verkondigt dat. Hij maakt daar wereldkundig aan de herders in eerste instantie, geschenk uit de hemel. Maar gaan we daar dan aan zitten peuteren? En zitten friemelen? Of mag ik dan God op zijn woord vertrouwen en zeggen, amen. Of denk ik, ja heren, dat zegt u nou wel. En dat laat u wel zo verkondigen door die engel. Maar ik denk daar toch anders over. Nee, dat zegt de catechismus. Onze Heere Jezus Christus, voor ons bestemd, eigen met u. Dat is wat. Wat denk ik wel en wat geloof ik eigenlijk wel, wanneer ik mij en mijn doen en laten met betrekking tot de Heere Jezus Christus stel boven de gave die God gegeven heeft in zijn Zoon. Want Christus is gekomen juist voor zondaren, om ons te verlossen, te bevrijden, zalig te maken van onze zonden. En daaruit blijkt dan juist des te meer de rijkdom en de overvloed van dat goddelijke geschenk. Dat ik, nee, Christus eigenlijk niet waard ben, maar hij wordt me geschonken, gegeven. Alsjeblieft. En dan mag ik hem ook belijden. Erkennen. En kennen. Noemen en me beroemen in zo'n heiland. De Heere God die geeft ons toch geen dingen waarbij die zegt van, maar je mag er niet in geloven. Je blijft er van af. Houd afstand. Je hebt het hart niet dat je het je toe-eigent. Nou, inderdaad, dat hart hebben we ook niet, maar juist daarom, omdat God het hart wel heeft, daarom wil hij ons alle voor zijn in het wegschenken van zijn Zoon. Ons alle voor en voor ons allen zijn, opdat er ook maar geen grijntje werkheiligheid of eigen gerechtigheid bij komt. Christus is ons geschonken. Wat deed het je? En wat doe je ermee? Wat doe je met dit gegeven? Opdat een ieder die gelooft. Een geschenk kun je op verschillende manieren behandelen. Het is hoogst onbeleefd om het niet uit te pakken. En toch handelen heel veel mensen zo met de Heer Jezus Christus. Die krijgen hem als geschenk van God uit de hemel. En ze zeggen van, nou, dat geloof en dat geloven en al dat de Heer Jezus Christus gedaan heeft, dat is mij te moeilijk. Dat is mij te ingewikkeld. Nou, ik denk juist iets wat ingewikkeld is, dat moet je uitpakken. Wikkel voor wikkel eraf halen, afwikkelen. En het ontdekken, gedreven door woord en geest, dat die geschonken Christus mij alles te zeggen heeft en mij regeert. Gegeven is deze Christus tot wijsheid. Je moet er voor de aardigheid eens op letten, dat hier bij de Heer Jezus Christus een aantal eigenschappen worden genoemd die aan het begin van de Bijbel in het paradijs aanwezig waren. In het paradijs, daar bezaten de mensen echte wijsheid. had men een helder inzicht in alle dingen. Daar kende men God. Van persoon tot persoon. Daar kende men geen kwaad. Dat zou immers zonde zijn en dwaasheid om dat te kennen. Maar de Satan die wilde Adam en Eva nog wat wijzer en nog wat wijzer maken. En hij vertroebelde de ware wijsheid. En hij verdraaide die in een dodelijke dwaasheid. In het paradijs, daar bestond de rechtvaardigheid van een mens daarin. Dat hij leefde in de rechte verhouding tot God. En hij kon God kennen, gewoon zo. Om zo te zeggen, van aangezicht tot aangezicht. De relatie was zuiver, echt en hecht. En men hoefde nergens voor te vrezen. Dat kwam ook tot uiting in zijn heilig zijn. Adam en Eva die dienden God volkomen, geheel tot zijn dienst bereid, geschikt en bereid tot echte godsdienst. En dat alles bij elkaar opgeteld ziet dan op de vrede die daar in het paradijs aanwezig was. Vrede tussen de mensen onderling en tussen mens en dier. Maar niet het minst ook tussen God en de mensen, de mensen en God, schepper en schepsel, schepsel en schepper. En dan komt God echt aan zijn eer. Hoe teer moet dat geweest zijn, hoe zuiver en hoe totaal en hoe echt. Ja, 3 bladzijden maar, totdat hij streepte doorheen kwam. Voortgekomen uit de pen van de eerste mensen zelf. En daar werd wijsheid dwaasheid. En de rechtvaardigheid die verdween als sneeuw voor de zon. En de verhouding waarin we vandaag de dag leven ten opzichte van onze God, die deugt niet meer. Wel, en dat voelt u wel, dan zit daar wat scheef. Dan klopt er iets niet. En wat dacht u van de heiligheid? Dat we destijds in het paradijs apart gezet zijn voor God. Om hem te loven, te prijzen, te danken, te aanbidden. 24 uur per dag, 7 dagen in de week groot te maken. Tot zijn lof en dienst bereid. Een dikke streep er doorheen. En dat je je oren te luisteren hebt gelegd bij wat de duivel influisterde. En één klap ongeschikt voor de dienst aan God. We hebben gewoon 2 linkerhanden. Of 2 rechter. En ook nog een hart op de verkeerde plaats. Ons geluk en onze vrede die sloeg in één keer om in ongeluk en oorlog, haat, dragendheid en nijd, ellende, verderf, leed en nood. En dan ineens wordt ons hier de Heere Jezus voorgesteld als een middelaar, als degene die tussen God en de mensen in is komen staan. En hij is het die de brug vormt tussen God en de mensen. In wie God het ons toeroept, kom over de brug. Ja, het is een wonder. Een heerlijk wonder dat God mensen die het alles bedorven hadden op het oog heeft en weer tot zich roept. Daar waar God het kwaad niet duldt en niet gedoogt, roept hij alles bedervers tot zich. Door Jezus Christus en het werk dat hij heeft volbracht. Let u erop, Jezus is maar niet een middelaar, een van de velen misschien, die ook wel het proberen waard is. Nee, hij is de enige van God gegeven mogelijkheid en meer niet. Nou, dat is best scherp. En dat is ook afsnijdend, want Want allerlei andere manieren en maniertjes om God te behagen zijn er dus blijkbaar niet. En die komen er dus ook nooit en niet. In Christus alleen vind je wat we in het paradijs zijn kwijtgeraakt. Wat daar moest worden achtergelaten. Maar ik weet het, Hij is onze vrede. En dan moet de weg van mijn eigen wijsheid, mijn dwaasheid eraan. Want Christus is daar, mij gegeven, u gegeven, jou gegeven tot zaligheid. Door de Vader. Wat doe je toch? Om het op een andere manier te proberen, om via een andere weg te gaan, die is er niet. Christus zorgde voor een volkomen verlossing. Geen Boeddha, geen Bhagwan, geen wie of wat dan ook. Christus en geen ander. Onverdiend en toch gekregen. Onverdiend en toch geschonken. En het is geen ingewikkelde Christus. God heeft hem ons duidelijk in zijn woord aangeprezen en gepresenteerd. Zo is mijn zoon. In hem heb ik een welbehagen. Hoort hem. En anders niet. En een ander niet. God maakt het niet ingewikkeld. Wij in onze arglistigheid, wij proberen het wel vaak via allerlei omwegen en slinkse wegen het moeilijker te maken dan het is. Of er nog misschien niet een ontsnappingsclausule is. Maar God heeft nou juist daarvoor Christus overgehad. En Hij is genoeg. Hij is die waarachtige God en die waarachtige mens. En aan die eis tot betaling kon Hij alleen voldoen. En verder is er niets, niemand waar ik op kan bouwen. Is er niets van mezelf, in mezelf, uit mezelf. Hij alleen. Al zou ik God willen betalen met al het geld wat ter wereld nog is overgebleven. Het zou niet lukken. Trouwens, God vraagt geen geld van mij. Hij vraagt ook geen mensenoffers. De toorn van God, zijn boosheid, die is zo brandend dat geen enkel offer geldt. Want geen enkel offer is volkomen. En juist daarom heeft God eigenlijk zichzelf in zijn Zoon, Jezus Christus, ervoor overgehad. Zo. En zo alleen kon er worden voldaan. Jezus, op hem is de toorn van God vanwege onze zonde neergekomen. Denk nu maar aan Goede Vrijdag. Gestorven. Begraven. Nedergedaald. Ter helle. En dan weer opgestaan uit de doden. De derde dag op Pasen. Lees je Bijbel er maar op na. En vergis u niet hoor, dat was voor de Heer Jezus echt niet even een handomdraai. Maar dat is voor hem ook een handenwringend bidden geweest. Een smekend eronder doorgaan. En met zijn doorboorde handen hing hij daar op mijn plek. En hij heeft daar alles aan den lijve ondervonden. Als mens heeft hij dat ook doorgemaakt. En hoe kom je die menselijke zijde van Jezus ook niet in het bijzonder tegen in de hof van Gethsemane? En hoe hoor ik ook niet diezelfde klanken in de verschillende kruiswoorden die Jezus heeft geuit? En een mens zelf zondaar zijnde, hij kan niet betalen, maar moet het beamen met die Romeinse hoofdman. Ja, waarlijk. Hij is het. Hij is Gods zoon. Gods geschenk uit de hemel. Hij heeft zichzelf vernederd. Verlaagd. Gestalte van een knecht, een slaaf aangenomen. Om in zich op te nemen. Al het onze wat niet deugt. En al het onze deugt niet. Helaas. Maar goddank, deze Heere Jezus Christus. Nee, onze Heere Jezus Christus. Hij deed voldoende. Hij deed genoeg. Daar kunt u maar één ding op zeggen. Dat weet ik zeker. En dat is amen. Amen. We gaan zingen van Psalm 36, het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Elke keer weer opnieuw mag hij verkondigd worden en centraal staan. Maar geef dat we het niet tot theorie verheffen. En het mooie geschiedenissen vinden. En het is allemaal nog waar ook. Maar laat het de praktijk van ons leven van elke dag bepalen dat Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, gegeven is door u aan ons, voor ons, om te sterven aan het kruis op Golgotha, om op te staan en ons voor te gaan in dat nieuwe leven tot eer van u. Heere God, het zijn grote dingen. En tegelijkertijd hebt u het zelf laten neerschrijven in uw evangelie, in die goede boodschap, in dat blijde bericht. Wij waren daar nooit opgekomen. Wij hadden dat nooit uitgedacht. Wij hadden dit ontwerp nooit kunnen maken. Wie we dan ook zijn en hoe we misschien ook geprobeerd hebben of nog wel proberen op onze manier om er een draai aan te geven, maar het is tot oneer van u. En daarom bidden we u te meer, wil met uw geest en woord overkomen en ons die ene naam onder de hemel gegeven bekend maken en werkelijkheid laten zijn. Van stap tot stap, van ademtocht tot ademtocht. Dat we geen seconde zonder kunnen. Want hij heeft zijn werk volbracht. Dat heeft hij zelf gezegd, vanaf het kruis. En daar mogen we op pleiten. Heere God, dat kennende zal ons leven er ook anders uitzien. En gaan we niet langer maar onze eigen gang, bewandelen we niet langer onze eigen platgetreden paden, maar krijgt ons leven glans en heerlijkheid. En toont het ook aan de wereld om ons heen, wie de Heer Jezus Christus voor ons is, als verlosser, de enige en geen ander, als zaligmaker, in de tijd en in de eeuwigheid. Heren, we willen u vragen, geef dat we niet los van deze dingen leven en er ook niet los van komen. Want wat u eraan gegeven hebt, ten laatste zond u uw Zoon, dat is toch alles. Meer hebben we niet te verwachten. Dit is genoeg, voldoende. Heere, laat het dan maar lijken alsof we dronken zijn van liefde, maar het wordt gevoed door uw liefhebbende Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan mogen we daar ook van laten horen en blijken dat we daar vol van zijn. In ons luisteren en spreken, in ons zingen, op al die andere momenten en manieren. Heere, geef dat getuigenis aangaande uw Zoon niet onder stoelen of banken, ook niet onder kerkstoelen of kerkbanken wordt gestoken, maar de wereld ingedragen wordt, dichtbij, verder weg, tot aan de uiterste einde van de aarde. We bidden u daarom ook voor onze zustergemeente in Grams, waar we straks onze gaven voor mogen geven, als ook voor de eigen gemeente en alle dingen die daar mogen plaatsvinden. Heere God, geef uw zegen erover. We danken u dat er met milde harten mocht worden ingeschreven op de actie Kerkbalans. En laat ook in deze alle financiën weer mogen zijn als een zaad dat gezaaid wordt tot eer van u. Heere, we bidden u voor allen die ziek zijn, mankerende zijn, thuis of in de diverse ziekenhuizen en zorginstellingen. Er is zoveel broosheid bij ons mensen. Er is zoveel breekbaarheid als het gaat om onze gezondheid. En we zeggen het wel eens, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Maar we weten van een beter leven, waarin alles volmaakt zal zijn door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En ook al hebben we er dan nu in dit tijdelijke leven soms mee te maken, en soms in ernstige mate, toch bidden we van u, geef dat in dat alles ook ons hoofd opgeheven blijft tot u, vol verwachting. Want als we niet hadden geloofd, waar was dan onze moed, onze krachten gebleven? Nergens en niets zouden we zijn. Maar daarom mogen we elkaar opwekken. Hoop op de Heere. Verwacht het van Hem alleen. Ga zo met ons ook het verdere van deze zondag. Het zij dat we nog naar de Sing ingaan, of naar huis, of bij anderen op visite, of weer in de eenzaamheid terechtkomen misschien. Ontferm u over ons, Heere, ook het verdere van de week. En draag ons door het woord van uw kracht, dat het evangelie is, van die ene naam onder de hemel gegeven, door wie we moeten zalig worden. Hoor ons, o God, uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. We geven onze liefdegaven en zingen daarna van Psalm 27 het eerste en het laatste vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar. Hou moed. 1 en 7 van Psalm 27. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.